Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over het koninkrijk van vrede dat de Heer Jezus aan ons belooft en aan deze wereld belooft. Ik wil eerst met u een stukje lezen uit de profeet Micha. We lezen Micha hoofdstuk 4 en ik lees u dan van vers 1 tot en met 4. Er staat ook boven de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. En Micha mag dan het volgende zeggen, door de Heilige Geest aan hem gegeven: het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegschade en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niets meer leren, maar zij zullen zitten ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken. Tot zover voor dit moment uit het woord van God. Dat is wat Micha hier mag zeggen. De toekomst, daar zien we naar uit. Dit gaat over het koninkrijk van vrede, over het rijk waar de Heer Jezus Christus zal regeren vanuit Jeruzalem. Ik wil met u lezen vanmorgen nog een klein stukje uit Openbaring, hoofdstuk 20. En we lezen vanaf vers 1 tot en met 6. Het boek Openbaring geeft weer de geschiedenis van de volken en van de gemeente en ook van Israël. Openbaring spreekt over het heden, het verleden en de toekomst. Als je het begin van Openbaring ziet, dan hoofdstuk 2 en 3 gaat over de gemeente. Brieven aan de gemeente. Moet u gewoon maar eens doorlezen thuis. Hoofdstuk 4 en 5, daar zien we wat zich afspeelt in de hemel. We hebben als het ware een blik gebeurtenissen daar. En dan Openbaring hoofdstuk 6 tot en met 19, dat is een heel groot stuk. Dat gaat helemaal over de grote verdrukking. De periode die komen zal en waarin alle plagen over deze wereld zullen komen. En dan vanaf hoofdstuk 20, en daar gaan we zo meteen een stukje lezen, daar zien wij het volgende. Daar gaat het over het koninkrijk en aansluitend over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Beginstukje van hoofdstuk 20 zegt ons wat er nog moet gebeuren voordat koninkrijk een aanvang kan hebben en voordat koninkrijk van vrede zal komen. En daar wil ik u van lezen. Openbaring hoofdstuk 20 en we lezen vers 1 tot en met 6. Daar staat boven: de Satan gebonden. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hen gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Nou, tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Het koninkrijk van vrede, dat is al de diepste wens van de mensheid, zolang die er is. Men heeft daar eeuwenlang naar uitgekeken. En ook nu nog natuurlijk. Al in het Oude Testament horen we daarover spreken. De profeten spreken over dat koninkrijk van vrede. David spreekt daarover in de psalmen. Jesaja, Micha, Daniel. En ook de Heer Jezus Christus spreekt daarover in Matthäus. En ook lezen we daarover in Openbaring 20. Een koninkrijk van vrede. En dat verlangen is zo diep. En de mensheid heeft in het verleden meerdere keren geprobeerd om dat koninkrijk van vrede te stichten. Of althans om daar een beginnetje mee te maken. In 1920 kwam de Volkenbond en die had streven om oorlogen te voorkomen en om wereldvrede aan alle landen te brengen en veiligheid voor alle mensen. Economische samenwerking, culturele samenwerking, dat de hele wereld, deze hele aarde één zou worden. Men wilde een wereldrijk van vrede en gerechtigheid. En dacht dat te kunnen stichten. De ambitie was zo groot toen. U weet dat misschien, dat er een beeld is gemaakt en dat is gezet voor het gebouw van de Verenigde Naties. En dat is een beeld uit Micha 4 vers 3. Van die zaden die omgeschaden. En dat staat voor dat gebouw als een teken van, daar gaan we mee bezig. En dat gaan we doen. En daarin zullen we slagen. Maar de mensheid is in al die dingen, in al die eeuwen, één ding vergeten. En dat is, er is geen vrede zonder een vredevorst. En er komt geen vrede zonder de vredevorst. Jezus Christus. De naties, dat. Samen kunnen we de wereld veranderen. En dat is het streven. Maar we hebben gezien dat lukt helemaal niet. En het is naïef om dat nog te zeggen, om dat te denken. En datgene wat de mensen nu doen, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Want als iets duidelijk is, dan is dat het wezen van de wereld en het zondige van de mens niet zomaar verandert. En dat je als mens dat zelf niet kunt veranderen, dat heeft de geschiedenis wel bewezen. Alle pogingen zijn jammerlijk mislukt. En van de week hebben we het weer gezien in Afghanistan. weer een land waar het niet is gelukt om in vrede met elkaar te leven en waar men vervalt tot oorlog en geweld en al die dingen die daarbij horen. Dat koninkrijk van vrede, gesticht door de mensen, dat is er nooit gekomen en dat zal er ook niet komen. Maar die gedachte leeft nog wel. En die gedachte leeft bij heel veel mensen. Zelfs bij heel veel kerken. Want de kerk in het algemeen heeft zich aangesloten bij die wens tot een maakbare vrede. En dat wordt ook gepredikt. De evangelie van samen kunnen we de wereld veranderen. Er kwam een wijdverbreide leer. Dat noemt men nu het Koninkrijksevangelie. Ontstond een nieuwe visie in de kerk. Van een koninkrijk van vrede. Wat ze met elkaar zouden kunnen stichten. En een visie dat de opdracht is voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat ze daar met elkaar aan zouden moeten werken. En de grondslag van heel denken, dat was een visie van alverzoening. Ik bedoel dit, dat was een visie dat men zei, en nog steeds in veel kerken zegt, er is geen persoonlijke, maar een collectieve zegen. Ik bedoel, er is geen persoonlijk, maar het is een collectief behoud voor alle mensen. Automatisch. Omdat Jezus daarvoor zegt men dan, zullen alle mensen behouden worden. Alleen nu moeten wij nog dat koninkrijk bouwen wat daarbij hoort. Vele geloven nog steeds denk ik, dat het koninkrijk begonnen zou zijn op de Pinksterdag. Dat toen dat koninkrijk waar de Bijbel over spreekt, met de uitstorting van de Heilige Geest een begin zou krijgen. En velen denken dat we dus nu ook nog leven in die tijd. Nou, probeer de wolf en het lam maar eens bij elkaar te zetten. Op de Veluwe in het oosten van het land hebben ze heel iets anders ervaren. Want die visie, daar klopt helemaal. Want men dacht dat toen de godsregering hier op aarde was begonnen. En dat het de roeping van de kerk is om dat koninkrijk meer en meer vorm te laten krijgen. Een koninkrijk op aarde nu. Het koninkrijksevangelie. Kingdom now noemen ze dat in internationaal verband. Dus zegt men, het koninkrijk is nu. De Heer Jezus is nu koning. En God vernieuwt deze wereld. Deze tijd, er is een maatschappelijke schuld, geen persoonlijke. Dat is de visie die heerst in vele kerken. Dat is de visie waarmee de gemeente van de Heer Jezus Christus vergiftigd wordt en vergiftigd is. Daarom wordt er nu niet opgeroepen tot persoonlijke bekering. Waar horen we nog die oproep om te komen tot een persoonlijke bekering tot de Heer Jezus Christus? Want de visie in veel kerkelijke gemeenschappen is, er is een algemene, automatische verzoening voor iedereen. Het komt goed. Het komt allemaal goed, zeg. Er is geen persoonlijke bekering nodig. Daarmee heeft men het evangelie van de Heer Jezus Christus en zijn verlossingswerk gestolen uit de kerk, uit de gemeente van Christus. En men heeft het allemaal symbolisch verklaard. En weet u, dit denken is een groot gevaar voor de christenen in deze tijd, voor gelovigen van u. Er is een groot gevaar dat we meegesleept worden in dat denken. In datgene wat daar dan verkondigd wordt. En dat dringt ook langzamerhand binnen. Soms zingen we ook liederen. Meestal het opwekking. Waar dan staat, Christus is koning. En we moeten de armen en de handen ineens slaan. En we moeten samen bouwen aan het koninkrijk. Nou, dat is een prachtig lied. Maar het is niet Bijbels. Het is niet wat het woord van God zegt. Het klinkt wel mooi, maar het klopt niet. Het is niet waar. Het is onze taak als gelovigen. Ja, natuurlijk werkt God in deze tijd. En we zien dat om ons heen. En we zien dat in de gemeente. En we zien dat ook in ons eigen leven. Mensen komen tot geloof. Mensen komen tot verdieping. Mensen komen tot waarding. Tot leven van zegen. Tot gehoorzaamheid aan hem. De gemeente wordt gebouwd in deze tijd. En de geest van God werkt krachtig door. Maar het werk van God tussen de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus Christus is niet vernieuwing van deze aarde. Dat is niet het werk van God. Christus is nu geen koning op deze aarde. Er heerst een hele andere koning. De Bijbel zegt, de Satan is de overste van deze wereld en hij regeert deze wereld. En hij verleidt en hij verwoest en hij maakt alles kapot. En hij doet zich zelfs voor als een engel des lichts. Dat is profetie, dat gebeurt nu. Want wie strooit deze beelden niet in de ogen en in het hart van mensen, dat doet hij. Maar hij regeert niet in de gemeente natuurlijk. Dat kan niet. Want daar kan hij niet bij. Het woord van God zegt juist, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van het licht. Wij staan buiten zijn macht, maar hij heeft zeker macht over deze wereld. En weet u wat de oproep nu is en wat onze roeping nu is en onze taak nu is? Dat is, dat is bekering, dat is persoonlijke vernieuwing, dat is wedergeboorte. Dat is wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 4 en wat Johannes predikt, waar hij zegt, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dus de boodschap voorafgaand aan de komst van het koninkrijk is, bekeer. Dat moet de wereld weten. Deze wereld horen, daar gaat het om. En dat is een totale verandering van binnenuit. En dat heeft invloed op deze wereld. En dat heeft zeker invloed op deze maatschappij. Zijn wij niet het zoutend zout in deze wereld? Het bederfwerende, zoutende zout? Zijn wij niet het licht dat de duisternis ontmantelt, zegt Paulus in Efeze 5, vers 13, ontmaskert. Is dat niet onze roeping in deze tijd? En weet u, door ons getuigenis, misschien veranderen er mensen. Misschien leren zij daardoor de Heer Jezus Christus kennen. Wat onze roeping is in deze tijd, dat is dat ons getuigenis moet klinken van de Heer Jezus Christus die gekomen is tot redding van zondaren, dat wij mogen bidden tot hem voor deze wereld, voor ons land, voor de gemeente van Christus, voor de mensen, voor de overheid. Misschien laat de Heere zich bidden, zodat zijn oordeel over Nederland nog uitblijft. De Heer Jezus komt. Natuurlijk zijn wij geroepen, zegt Paulus ook, om goede werken te verrichten. We zijn geroepen om goede werken te verrichten die God tevoren bereid heeft. En om daarin te wandelen, zegt hij dan. Maar we moeten ook weten, we moeten ons realiseren dat het koninkrijk van de Heer Jezus Christus niet van deze wereld is. En niets met deze wereld gemeen heeft. En dat het een koninkrijk is dat komt. De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 18, vers 36. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. In het evangelie van Matthäus komt 46 keer dat koninkrijk der hemelen voor. Kennelijk is dat een belangrijk onderwerp. Johannes spreekt daarover. De Heer Jezus spreekt daar veelvuldig over. Kennelijk was dat een boodschap wat men moest. En de Heer Jezus Christus kwam naar deze wereld als de Messias van Israël om het koninkrijk, om zijn koninkrijk op aarde te stichten, waarin hij de vredevorst is. Hij verkondigde het koninkrijk. En dat deed hij keer op keer. Het is wel opvallend, hoe meer je achter in de evangelie komt, hoe minder je dat hoort. Net of ja, de houding van de Joden toen daar invloed op heeft gehad. De Heer Jezus verkondigde het koninkrijk waar Israël al zo lang op wachtte. Waar Jesaja over sprak, waar Daniel en Micha en al die profeten over spraken. En de boodschap was, de Heer Jezus is de vervulling van dat koninkrijk. Hij is de vervulling van alle beloften. Al die beloften in het Oude Testament, die wijzen naar hem. Als de Heer Jezus spreekt over het koninkrijk, dan spreekt hij tot het huis van Israël. Matthäus 10 kunnen we dat lezen. Het koninkrijk, dat was en dat is bestemd voor Israël. Niet voor ons als gemeente. Wij waren niet eens in beeld. Maar door tekenen en wonderen werd bevestigd aan Israël dat de Heer Jezus Christus de koning was en dat het koninkrijk zou komen. Met de bedoeling dat Israël tot geloof zou komen. Dat zij zouden zeggen van ja, we zien het nu, hij is het. Hij is die Messias, hij is die beloofde. Zieken werden genezen, doden werden opgewekt, melaatsen werden gereinigd, boze geesten werden uitgedreven. Allemaal tekenen die wezen op de komst van de koning. De Heer Jezus sprak over het koninkrijk der hemelen voor Israël. En alle wonderen en tekenen waren om Israël te overtuigen. De Heer Jezus heeft zichzelf aangeboden aan het volk van Israël als koning over dat koninkrijk. Maar Johannes 1 vers 11 zegt dan, u kent waarschijnlijk die tekst, hij komt tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Met andere woorden, hij kwam tot Israël. De Heer Jezus kwam voor tot Israël. Maar ze hebben hem verworpen als koning. Riepen ze niet zelf, wij willen hem niet als koning. Wij willen hem niet, wij willen zijn koninkrijk niet. Want Israël, de mensen in die tijd, hadden een eigen theologie, hadden een eigen visie. Ze hadden eeuwen uitgekeken naar de Messias. Ze hadden eeuwen gebeden om zijn komst. En nu was hij daar, en nu stond hij daar, en nu herkenden ze hem niet. Nu geloofden ze niet in hem. Nu paste het niet in hun denken. Ze hadden de wonderen gezien, ze hadden zijn onderwijs gezien. Er zijn antwoorden gehoord. Ze stonden versteld, staat er dan. Maar ze kwamen niet tot hem. Ze kwamen niet tot geloof in de Heer Jezus Christus. Israël verwierp de koning. Daar is het koninkrijk aan hen voorbij gegaan. Daardoor is het koninkrijk hen afgenomen. En sommigen dan, dat de visie in deze tijd, nou, dat betekent, het is helemaal afgelopen met Israël. Ze hebben de Messias, de koning, afgewezen. Ze hebben het koninkrijk niet aanvaard, dus afgelopen, helemaal afgelopen. Maar dat zegt niet het woord van God. Het woord van God zegt iets anders. Het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament spreken van een herstel van Israël. Van een bekering en wedergeboorte van Israël. Als we de Bijbel lezen, dan zien we dat de Heer Jezus Christus, de Messias, zal komen. En dat zij hem zullen zien. En dat zij hem zullen herkennen. En dat zij voor hem zullen buigen. En dan zal dat koninkrijk een aanvang krijgen. Dan gaat dat koninkrijk beginnen. Dan zal de koning zich op aarde vestigen. En zal het koninkrijk een aanvang krijgen. En dat is belangrijk, niet door menselijke inspanning, niet door regeringen, niet door de Verenigde Naties, niet door wat voor inspanningen van welke mens dan ook. Er komt geen mens aan de pas. Kent u de geschiedenis van Daniel, van het beeld en die steen die wegrolt? Nou, die wordt zo duidelijk, die aardse koninkrijken worden vernietigd en dan staat er: geen mensenhand maakte die steen los, maar die rolde naar beneden en die vergruisde dat hele beeld. En geen mensenhand komt eraan te pas. Wel, als de Heer Jezus komt, dan is het afgelopen met alle aardse koninkrijken. Dan is het afgelopen met al die dingen, met de aardse machthebbers. En dan komt de Heer Jezus Christus en er zal zijn koninkrijk een aanvang hebben. De Heer Jezus is nu nog niet bezig met het vestigen van dat koninkrijk. Pas als zijn voeten op de olijfberg staan, dan zal de vredevorst, de Heer Jezus Christus, op aarde zijn. En dan zal hij regeren, zegt het woord van God, vanuit Jeruzalem. En dan zal hij, we hebben het gelezen zo even in Micha, dan zullen alle volken voor hem buigen. Dan zal hij recht spreken over alle volken. Dan zal Israël tot zegen zijn voor deze hele aarde. Ik las gisteren een artikel in de krant dat het zo wonderlijk is dat Israël en de geleerden daar zoveel uitvindingen en dingen ontdekken tot zegen voor de mensheid. En dat is ongekend. Er is geen ander volk, geen ander land waar dat in die mate plaatsvindt. We zien nu al een klein stukje dat Israël is tot zegen voor de mensheid. Israël zal zijn tot zegen in het midden van de aarde voor heel de mensheid. God heeft Israël tijdelijk aan de kant gezet, niet verworpen. Paulus zegt tegen de Romeinen zelfs: daardoor is het heil gekomen. Dat hij Israël aan de kant heeft gezet, daarom kwamen wij in beeld, Romeinen 11, vers 11 zegt hij, door het val tot de heidenen. Hun val rijkdom voor de wereld. Wat zal hun aanneming dan zijn? Door hun val is de rijkdom en de aanneming van ons door de Heer Jezus Christus mogelijk geworden. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Zodra de gemeente van de Heer Jezus Christus is weggenomen, gaat hij verder met zijn plan met Israël. Daar is het wachten nu op. Het wachten is nu op dat die bazuin zal klinken. En dat de Heer Jezus komt op de volken. En dat hij tegen ons levende zegt van: kom maar met mij mee. Je mag voor eeuwig bij mij zijn. En dat de graven zullen openen. En dat de doden zullen opstaan. En daar zien we naar uit. Daar verlangen we naar. Zodra de gemeente is weggenomen, gaat hij verder met zijn plan met Israël. Dan zal zijn koninkrijk beginnen. En dan, dat staat ook in dit gedeelte, ik kom daar zo nog even op terug, dan zullen wij met hem heersen als koningen en priesters. Dat zal zijn, misschien zeggen we, dat kan ik helemaal niet. Maar het staat er wel. Als koningen en priesters zullen wij met hem heersen. Nu moet ik toch even Openbaringen 20 met u. Want duidelijk is, in dat koninkrijk dat komt, is geen plaats voor de Satan. Hij heeft daar geen plaats meer, geen enkele macht, geen enkele invloed. Hoewel hij wel overwonnen is, zien we ook in de voorgaande in openbaringen, dat hij toch nog een zekere macht heeft in de periode daarvoor. En we zien daarin, in die hoofdstukken 6 tot en met 19, dat hij de mensen verleidt, de wereld verleidt en alles verwoest. Maar voordat het koninkrijk komt en het koninkrijk begint, moet er eerst iets gebeuren. En dat staat in vers 1 tot en met 3 van Openbaringen 20. Daar verschijnt ineens een engel. Hier staat er verschijnt een engel, een gewone engel, waar de Heer de miljoenen heeft. Er verschijnt een engel. En wat doet die engel? Hij grijpt de Satan. Hij arresteert hem, zoals je een crimineel arresteert. Er staat niet dat hij een strijd met hem voert. Want de strijd is al gewonnen. De overwinning is al behaald. Zijn macht is er al niet meer. Hij is al een papieren tijger geworden. Hij kan niets meer. Hij kan niet vluchten. Er staat, er komt een engel en grijpt hem gewoon. Want de overwinning is al behaald aan het kruis van Golgotha. Daar heeft de Heer Jezus, zegt het woord van God, zijn kop vermorzeld. Nou, als je van de slang de kop afhakt, dan is die mors dood. De Heer Jezus gedaan met de slang. Wat nog van hem over is, dat wordt hier door een engel, je zou kunnen zeggen, in verzekerde bewaring gesteld. Die engel, die daalt neer uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting. Die engel heeft de uitrusting van een gevangenbewaarder. Die iemand komt halen en die iemand komt opsluiten, zodat hij geen kwaad meer kan doen. En dan staat er, en hij bond hem voor 1000 jaren. 1000 jaren waarin hij geen enkele invloed meer kan hebben. 1000 jaren waarin hij geen mens meer tot zonde zal kunnen verleiden. Hij wordt gebonden. Hij wordt in de afgrond geworpen. De engel verzegelt de deur boven hem of achter hem, zodat niemand die kan openen. Eerder weten we dat de Satan uit de hemel werd geworpen op de aarde. Maar nu is er op aarde ook geen plek meer voor hem. En nu wordt hij geworpen in de afgrond. Zodat niemand meer door hem verleid kan worden. Zodat hij geen mens meer kan opzetten tegen God en tegen de Heer Jezus Christus. Voor 1000 jaren. Dan volgt 1000 jaar vrede. Dan volgt dat koninkrijk dat gaan dan beginnen. Dan volgt een periode van voorspoed. Dan volgt een periode van zegen. En als je leest in de Bijbel wat dat betekent, ook Jesaja spreekt daar ook zo beeldend over. De vloek van de schepping zal weg zijn. Alle vloek, alle ellende waar de schepping nu mee te maken heeft, die zal weg zijn. Dan staat er, dan zal er recht en gerechtigheid zijn. Omdat de Heer Jezus regeert. Nou, dat is er niet op geen enkele manier. Want de Heer Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem. Dan zal verhoord worden het gebed, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, dat is het nu, maar dan ook op aarde. Dat gebed gaat daarover, over het koninkrijk, over de komst van de Heer Jezus, over zijn koningschap. Dan zullen vele profetieën vervuld worden. Jesaja 9 vers 6 zegt, aan de uitbreiding van deze heerschappij En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. De Heere zal dit doen. Jesaja zegt ook, we hebben hier gelezen 1000 jaar, maar Jesaja zegt, dit is een koninkrijk voor de eeuwigheid. Want we weten, na die 1000 jaar moet de Satan nog een korte tijd losgelaten worden. Dan komt dat stukje van de grote witte troon. En dan komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want dat koninkrijk gaat gewoon over in de periode van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot in alle eeuwigheid. En wij, zegt Johannes in dit stukje, zullen priester en koning zijn met Christus. Priester en koning met Christus. Weet u, dan komt er een hemelse regering op aarde. En dat is geen coalitie van tegengestelde partijen. Nee, dat is een regering van maar één partij, en dat is de partij van de Heer Jezus Christus. Kunnen we het ons voorstellen hoe dat zal zijn? Satan gebonden 1000 jaren. Geen enkele invloed op wat of wie dan ook. De Heer Jezus Christus als koning over deze hele aarde. De volken zullen bij hem komen. Hij zal recht spreken. De oorlog zal niets meer geleerd worden. En wij zullen erbij zijn. En wij zullen dat meemaken. Dan zal Micha 5 tot in de kleinste details vervuld worden. De Heer Jezus zegt in Matthäus, dat koninkrijk is nabij. Dat betekent, dat is onafwendbaar. Dat koninkrijk dat komt. Dat koninkrijk dat kan niemand tegenhouden. Dat koninkrijk dat staat te gebeuren. De komst van de Heer Jezus Christus is nabij. Hij komt spoedig. De vraag aan ons is, zijn wij daar klaar voor? Zijn wij voorbereid op die komst van de Heer Jezus Christus? Om straks met hem te regeren. Om deel te hebben aan de Christusregering in zijn koninkrijk. De Heer Jezus zegt dan, er is maar één voorwaarde om deel te hebben aan dat koninkrijk. En dat zegt hij keer op keer. En dat zegt Johannes ook steeds weer. En dat zegt Paulus ook weer in andere bewoordingen. Er is maar één voorwaarde. Dat is bekering. Dat is geloof in hem. Dat is buigen voor hem. Dat was de verkondiging van Jezus. Hij sprak over bekering. Dat was de verkondiging van de Heer Jezus Christus. Weet u, wie niet verandert, kan dat koninkrijk niet binnengaan. Een mens moet veranderd worden, moet vernieuwd worden, moet helemaal nieuw worden. En dat doet de Heer Jezus Christus persoonlijk door zijn Heilige Geest. Wij moeten tot persoonlijk, niet algemeen, niet collectief, niet automatisch. Wij moeten, de mens moet zelf tot persoonlijk zonde komen. Hij moet tot persoonlijk schuldbelijdenis komen. Hij moet tot persoonlijk bekering komen. Voor diegene zwaaien de deuren van het koninkrijk wagenwijd open. Die zijn welkom in zijn heerlijkheid, in zijn koninkrijk. We moeten voorbereid zijn, broeders en zusters, op de spoedige komst van de Heer Jezus Christus. Daarvoor is volkomen gehoorzaamheid aan zijn woord hard nodig. Gaan we nu al iets ervaren van dat koninkrijk? Want het moment dat wij tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus, is hij komen wonen in ons hart en heeft dat koninkrijk al zijn kind in de wereld, maar wel in ons, en door ons heen werken in deze wereld. Er is er nu nog niets van zichtbaar op deze aarde, maar wel in ons hart. Dan wordt de Heer Jezus Christus koning van heel ons leven, van heel ons wezen. Er is geen andere weg waardoor een mens dat koninkrijk binnen kan. Niet door eigen inspanning. Alleen door bekering, door de geest van God. Zalig en heilig, zegt Johannes in dit stukje, in vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Weet u, er zijn meerdere opstandingen. Paulus zegt, de eerste opstanding is de opstanding van Jezus. Hij zegt, hij is als eersteling opgestaan en wij zullen volgen. De Heer Jezus was de eerste opgestaan, dat was de eerste opstanding. Dan zegt hij, wij zullen volgen. De gemeente van de Heer Jezus Christus zullen opstaan als hij komt op de wolken om ons bij hem te voegen. Dat is ook een opstanding. Dat is eigenlijk een tweede opstanding. Een tweede deel, zou je kunnen zeggen. En als we dit lezen hier, als hij zegt zalig en hij die deel heeft aan de eerste opstanding, dan heeft hij het over diegenen die uit die grote verdrukking komen. Want de gemeente is al in de hemel. Wij zijn al opgestaan. Dus wij horen daar niet meer bij. Wij zijn al opgestaan. Wij zijn al bij hem. Maar die mensen uit die periode hiervoor, uit die grote verdrukking, daarvan zegt hij zalig en heilig die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht meer, maar zij zullen als priesters van God en van Christus zijn. En wat hij daarvan verder zegt, begin van het stukje Openbaringen 20, vers 4 zegt, om welke mensen gaat het dan? Het gaat om de getuigenis van de Heer Jezus, die het beeld niet hebben aangebeden, die het merkteken van de Satan niet op hun hoofd of op hun hand hebben gekregen. Het gaat om die mensen uit die periode. Uit de periode van verdrukking. De overigen, zegt u, maar de overigen van de doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Dus hij zegt, die eerste opstanding gaat uit twee delen. Eén deel zal opstaan, dat zijn de gelovigen, aan het begin van het koninkrijk. Dan komen die 1000 jaar vrede. Dan moet de Satan nog heel even losgelaten worden. Dan komt die grote witte troon. Dan zal een tweede deel van die mensen opstaan. En die komen voor de grote witte troon. En daarom zegt de Heer Jezus, daarom zegt Johannes door de geest van God hier, zalig en heilig die deel heeft aan de eerste opstanding, die dus bij de Heer Jezus Christus horen en die over hem, over hen heeft de Satan geen macht meer, maar die zullen als koning die 1000 jaren met de Heer Jezus Christus. Ziet u hoe precies, hoe specifiek, hoe tot in details de Heere God de dingen heeft voorbereid en heeft geschreven in zijn woord en het woord van God. En wat moeten wij dan? Wij moeten uitzien, verwachten, hopen, bidden dat de Heere Jezus snel komt en dat hij ons nog zal gebruiken in de korte tijd die we hier nog hebben, opdat er nog mensen tot inkeer zullen komen. Want de tijd is kort. Want zalig en heilig wie deel heeft aan de eerste opstanding. En die bij de eerst opgestaande hoort, de Heer Jezus Christus. En die met hem op zal staan, omdat de Heer Jezus Christus zonde en dood en oordeel heeft overwonnen. Zalig en heilig die deel heeft aan de eerste opstanding. Amen. Zullen we met elkaar zingen uit opwekking nummer 47. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Dat is een grote waarheid. En dat zingen we 2 keer achter elkaar. Opwekking nummer 47.